Shabbat shalom. Ja, al een onderwerp, lijden. Vroeg of laat hebben we allemaal dat... Oh, dat ding verschuift. Dat kan niet op leunen. Vroeg of laat dan lijden we. Vroeg of laat dan sterven geliefden van ons. Vroeg of laat worden we ziek. Vroeg of laat worden we oud. Vroeg of laat verliezen we onze baan. Vroeg of laat gebeurt er wat. En ik wil eerst een paar verhalen, persoonlijke verhalen vertellen van mijn eigen lijden. Ik ben schipperskind. Nou, is dat nou zo'n geweldig lijden? Nou ja, dat is toch ook niet zo leuk, want wij waren erg trots dat we schipperskinderen waren, want die waren toch al beter dan kinderen van de wal. Maar 40 weken in het jaar was ik bij anderen. He, van als we naar de lagere school gingen, toen naar de MULO gingen, naar de HAVO ging, dan waren we bij anderen. Was ik bij anderen, was ik in een internaat en later in een kostgezin. En dat is toch niet erg leuk. Dat dan het einde van de zomervakantie, dan moest je altijd weer weg. Dan voelde je net weer thuis en dan moest je weer weg. Dan moest je weer naar het kostgezin toe. En dan was het toch niet zoals thuis. Dat was lijden. Een klein traumaatje, een klein jeugdtraumaatje. Dus een komiek, een conferencier heeft eens gezegd van iedereen heeft recht op zijn eigen jeugdtrauma. Nou, dit is mijn jeugdtrauma. Ik moest 40 weken in het jaar was ik bij anderen. En maar 12 weken in het jaar de schoolvakanties was ik aan boord bij mijn vader en moeder die met een schip door Europa voeren. Tweede voorbeeld van persoonlijk lijden, dat is ik ben psychiatrisch patiënt. Ik heb een manisch-depressieve stoornis. En dat heeft geleid tot psychoses, dat heeft geleid tot opnames. En ik heb me er ook voor laten zalven, maar het gaat nooit helemaal weg. Het komt soms weer terug. Het is een, zoals Paulus, die schrijft ook een doorn in zijn zij. We weten niet wat de doorn in zijn zij was. Iedereen heeft daarover gefantaseerd, wat zou dat zijn? De meeste mensen hebben dan ook van, ik heb dit, Paulus zal het ook wel gehad hebben. Die hebben dan zoiets van, nou, ik weet wel wat Paulus had, want ik heb het ook. Een doorn in mijn zij. Ik moet voorzichtig leven. Ik moet 's avonds mezelf rustig houden. Niet druk maken. Anders dan slaap ik niet. En als ik niet genoeg slaap, dan word ik manisch. En als ik manisch word, dan word ik op een gegeven moment psychotisch. Ik moet mijn medicijnen slikken. Ik ben psychiatrisch patiënt. Maar de Heer is met mij. En een grotere leed wat mij trof, wat als een eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Job, alleen dan op kleinere schaal. Job had het wel heel erg. Van Job, dat komt in de orde van de grootte van de Shoah, van de Holocaust. Hè, dat je dus echt alles kwijt bent. Dat is natuurlijk gigantisch. Ik denk dat Job het grootste lijden van de Bijbel is na Yeshua. Want Job was natuurlijk een zondaar en Yeshua die was geen zondaar. Ik was 36 en mijn vrouw was 29 en mijn kinderen waren 4 en 2... En in 2 seconden tijd stierf ze aan een hartaanval. En was ik weduwnaar van 36 met 2 kinderen van 4 en 2. Lijden. Nou, dat was heel erg heftig. Maar dan merk je ook de mensen die om je heen staan. God is erbij geweest. Ik heb gigantisch veel hulp gehad van heel veel mensen. En God is er ook steeds bij geweest. Oorzaken van het lijden. Wat zijn de Bijbelse oorzaken van het lijden? Laten we eens gaan naar Genesis 3. We gaan een beetje over lijden hebben, over verschillende oorzaken. En over verschillende redenen en wat we ermee kunnen doen en waar het voor dient. En ik heb het eerst zo van mezelf verteld. Want iemand zei ook een keertje, en het was een gouden na de preek, toen ik deze preek had gegeven, zei iemand... Alleen jij had die preek mogen geven. Van een ander had ik hem niet gepikt. En dat is ook even waarom ik die 3 voorbeelden heb gegeven. Genesis 3 vers 16. Dat is dus na de zondeval. Zonde betekent groot. Zondvloed, grote vloed. Zondeval, grote val. Na de grote val van de mens. En tot de vrouw zei hij. Ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij. Omdat gij naar uw vrouw geluisterd hebt. En van de boom gegeten hebt. Waarvan ik u geboden had. Gij zult daarvan niet eten. Ongehoorzaamheid, zonde. is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. En doornen en distelen zal u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweetsuws aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert. Omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Hier komt zonde de wereld in. Wij leven in een zondige wereld, we leven in een gebroken wereld. En daarom is er heel veel lijden. En heel veel van dat lijden is dus omdat wij in dit tijdperk zitten. Omdat dit het systeem is waar God voor gekozen heeft. God heeft gekozen, want we weten de zesdaagse schepping. Maar we weten ook van Petrus, één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. We geloven toch allemaal in een 1000-jarig vrede. Wie gelooft hier in een 1000-jarig vrederijk? Nou, massaal. Dat staat voor de Sabbat. Maar als de Sabbat naar vooraf gegaan wordt door 6 dagen... dan wordt het 1000-jarig vrederijk vooraf gegaan door 6000 jaar oorlog. Dat is het systeem. 6000 jaar oorlog, 1000 jaar vrede. 6000 jaar ziekte, 1000 jaar gezondheid. 6000 jaar verdeeldheid, kerkelijke verdeeldheid. 1000 jaar eenheid onder de Messias. Dat is, wij zitten in dat tijdperk. Wij leven niet in het vrederijk. Dat is wel duidelijk. U hoeft maar naar de kranten te lezen. U hoeft maar naar het nieuws te kijken dat we niet in het vrederijk leven. Dus wij zijn in deze tijd, dit is ons tijdperk. Dat is waar onder andere heel veel lijden van komt. Jacobus zegt het ook, we gaan er niet naartoe. Lijden komt door begeerte, door de zonde. Daar komt ook lijden vandaan. We gaan eens op wat subonderwerpen kijken van het lijden. Johannes 9, de eerste drie versen. Johannes 9, de eerste drie versen. Want dan zijn er nog verschillende dingen mogelijk in dat lijden. Heel veel lijden komt door onszelf. Heel veel lijden is onze eigen schuld. Had niet gehoeven. U kent het werkwoord wel, dat spreekwoord wel. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet moeten doen. Als je 20 jaar 3 pakjes op de dag rookt, dan is het misschien wel te begrijpen dat er iets gebeurt. Johannes 9, vers 1 tot 3. Van die blindgeborene. In het voorbijgaan zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Ha, ze wisten het dus. Ziekte komt door zonde. Wisten ze. Maar wie heeft er nou gezondigd? Hij, die blindgeborene, of zijn ouders? Of is het voorgeslacht? Of is het geërfd? Of is het van Adam en Eva? Wat is het? Maar soms zijn er andere redenen. Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Ja, het moest dus zo zijn, dat was dus al van tevoren beschikt. Het moest zo zijn dat Yeshua een blind geborene zou genezen. In de oudheid was het nog wel mogelijk als je blind was geworden en dan met zalfjes. Dat kon nog wel, dat gebeurde nog wel. En het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. Het gebeurde nog wel dat iemand een blind geborene genezen, dat kon niet. En dat was nou juist teken van zijn goddelijkheid, van zijn goddelijke afkomst. Hij moest een blind geboren. Dus Yeshua zei van nee, niet voor de zonde van hem en niet voor de zonde van zijn ouders. Dus hij is blind geboren, want hij was al beschikt om door mij genezen te worden. We lijden door verkeerd gedrag, door stom gedrag. Ik zei het al van dat 10 jaar roken. Ik heb zelf 10 jaar gerookt, van 15 tot 25. Er is niks gebeurd, maar ik heb 10 jaar gerookt. Van 15 tot 25 jaar. We gaan naar Spreuken 23. Er is allerlei stom gedrag. Met drugs, met roken, met alcohol, met te veel eten, met overgewicht. Te veel eten, te veel drinken, te veel roken, te veel snoepen. Tandbederf. Spreuken 23 vers 29. Het gaat over de alcohol. Maar dat slaat dus ook op andere dingen. Bij wie is ach, bij wie is wee, bij wie is twist, bij wie geklaag, bij wie zijn wonden zonder reden, bij wie troebele ogen, bij hen die laat opzitten bij de wijn. Die komen om de gemengde drank te proeven. Dus ook nog dranken door elkaar gooien. Zie niet naar de wijn wanneer hij roodachtig fonkelt. Wanneer hij in de beker parelt, vlot glijdt hij naar binnen. Ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal. Gij zijt als een die in het hart de zee ligt. Als een die op het uiteinde van een ra ligt. Als je een mast hebt, je hebt dan zo'n ra. Die zwiept dan op de golven alle kanten op. En dan lig je op het uiteinde van een ra. Zo voel je je als je te veel gedronken hebt. Men heeft mij geslagen. Ik voelde geen pijn, mij gebeukt. Ik merkte niets. Wanneer zal ik wakker worden? Dan zoek ik hem weer op. Over te veel drinken. Ja, dan komt het lijden door jezelf, die eigen stomme gedrag. Lijden komt ook door het verkeerde gedrag van anderen. Denk maar aan Amnon. Amnon die verkracht Tamar. Daar kon Tamar niks aan doen. Maar lijden gebeurt ook door Gods beschikkingen. We hebben het al gezien van die blind geborene. Maar denk aan Jozef. Jozef die dus echt een beeld is van de Messias en dus redelijk rechtvaardig is, die wordt dus verkocht door zijn onrechtvaardige broers. Maar het was zo beschikt. Hij moest naar Egypte. God wist al dat er hongersnood zou komen. God wist al dat Jozef zijn volk, zijn stam zou redden in Egypte. God had hem die dromen al gegeven. Die dromen moesten uitkomen. Die droom van de zon, maan en de sterren, dat die voor hem bogen. En van die 11 koren schoven, dat die voor hem bogen. Dus Jozef die is ook heel grootmoedig. Die zegt het ook op een gegeven moment tegen zijn broers. Hij zegt, ik ben vooruitgestuurd. Moet je voorstellen dat tegen je broers te zeggen die jou verkocht hebben. God heeft mij vooruitgestuurd. Hij zegt, maak geen ruzie op de weg terug naar vader Jacob. Maak geen ruzie. God heeft mij vooruitgestuurd. Maar hij heeft er zeer zeker onder geleden. Hij is 13 jaar slaaf geweest. Denk aan Noach. Die over de Noach met zijn zevende ark. Voor kinderen is dat een geweldig verhaal. Want die vinden al die dieren zo mooi. En wij vinden het zo mooi dat de 7 mensen gered zijn. Dat zijn kinderen en zijn schoondochters die waren er toch bij. Maar iedereen die ooit gekend had. Elke buurman, elke kennis, elke nicht, elke neef, elke oom, elke tante. Iedereen was dood. En daar voer hij overeen met die ark. Dat moet een geweldig lijden voor hem geweest zijn. Daniel, die leed voor het volk, die leed voor de tempel, die leed voor Jeruzalem. Wij lijden verdrukking als wij rechtvaardig leven. We hebben dat al gezien bij Jozef. Hij was rechtvaardig en anderen niet. Als wij rechtvaardig leven. En dat zal steeds erger worden. Kijk maar naar die Nashville-verklaring. U mag niet meer geloven wat er in de Bijbel staat. Dan wordt de druk op u uitgeoefend door deze maatschappij. Ik zou bijna zeggen door de terreur van de LHBTI-beweging en van D66. Die zullen niet stilstaan totdat u een vrijzinnig christen bent. Dat geeft lijden. Als je op school gepest wordt. Het zijn niet de doerakken die gepest worden. Het zijn de lieve, aardige kinderen die gepest worden op school. U bent lief en aardig en zoekt met iedereen de vrede. En u gaat naar de werk en de baas heeft de pik op u. Lijden, omdat we rechtvaardig leven. Zadrach, Meshach en Abednego, die hadden dat. Zij hadden er niet om gevraagd dat er een beeld neergezet werd in de vlakte van Dura. Maar ze besloten niet te buigen. Zij leden omdat zij rechtvaardig waren. Jozef, die werd gehaat door zijn broers. Leid liever onrecht, zegt de Bijbel. We gaan naar 1 Korinthe 6, 6 tot 8. 1 Korinthe 6. Vers 6 tot 8. Zoek nu de ene broeder recht tegen de andere en dat bij de ongelovigen. Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren dat ge tegen elkaar de rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Oh, zo moeilijk. Onrecht lijden. alles in ons schild van, het is niet eerlijk, het is niet waar, ik heb het niet gedaan. Hij was het. Waarom rijdt gij niet liever, leidt gij niet liever onrecht? Iets verder in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Nog steeds over rechtvaardig zijn en lijden. 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Beginnen vers 4. Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt voor het welk gij ook leidt. Wij lijden voor het koninkrijk van God in deze wereld die niets van God wil weten. En dat is ook voor Sabbat, Nieuwe Maan en Feestdag. De dagen van Gods koninkrijk, dat zijn Gods Sabbaten, dat zijn Gods Nieuwe Maanen en zijn Gods feesten. En ik denk dat de meeste van ons komen uit een zondagsvierende wereld en dan worden wij verketterd, dan lijden wij. We worden van alles beschuldigd, we willen onze eigen behoud bewerken. We zijn wetties, we doen het verkeerd, het hoeft niet. Waarom doe je niet gewoon, waarom blijf je niet bij ons? We lijden voor het koninkrijk van God en voor de dagen van het koninkrijk van God. En in 2 Timotheus, we gaan er niet naartoe te staan. We moeten lijden als een goed soldaat van Jezus Christus. Ik wil naar een paar voorbeelden gaan, naar een paar personen. Handelingen 9 vers 16, naar Paulus. Handelingen 9 vers 15. Handelingen 9 vers 15. Handelingen 9, pardon, vers 15. Het gaat over God, over de Heer Jezus, die zegt tegen Ananias dat hij naar Paulus moet. Saulus, hij heet nog geen Paulus, hij heet Saulus dan. Maar de Heere zeide tot Ananias, ga, want deze Paulus, deze Saulus is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem, Saulus, tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Dus het was al van tevoren besloten dat Paulus zou lijden ter wille van de naam van Yeshua. En Yeshua ging het hem nog van tevoren laten zien ook. We kunnen een beetje van dat lijden kunnen we terugvinden van Paulus, kunnen we terugvinden in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11 vers 22. Wilt u ruilen met Paulus? Zou je willen ruilen met Paulus? Ik zit in 1 Korinthe, daar zou je het nooit vinden, jongen. 2 Korinthe 11, vers 22. In de oudheid is er een filosoof die heeft, ik weet niet meer wie het was, die zei van als alle mensen, zeg maar, als de mensen van een stad alle ziektes, al hun ziektes op een hoop gooien. En aan het eind van de dag dan kijken ze naar die stapel ziektes. En ze mogen er dan eentje uitkiezen om mee naar huis te gaan. Welke kiezen ze dan? Dan kiezen ze allemaal hun eigen ziekte. Want daar zijn ze vertrouwd mee. En die andere die lijkt nog veel erger te zijn. Zo ook hier met Paulus. Wilt u ruilen met Paulus? Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten zijn zij, ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij, ik ook. Dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer. In moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker. Gevangenschap. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 5. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 3 erbij, dat is 8. 1 ben ik gestenigd, dat is 9. 3 maal heb ik schikbreuk geleden, dat is 12. Dan hebben we al gelijk een hoeveelheid waar we niet aan daar kunnen we niet tegenop. Een echtmaal heb ik doorgebracht in volle zee, telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Als ik avondmaal, de maaltijd van Yeshua, heb gevierd met een broeder en een half jaar later gelooft die broeder niet meer in het Nieuwe Testament en gelooft niet meer in Yeshua als de Messias, dan kom ik erachter dat ik avondmaal heb gevierd met een valse broeder. Daar leid ik onder. In moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en in naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er nog verder zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg vooral de gemeente. En indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn. En indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan. Moet er geroemd worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zij geprezen Hij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Te Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad der Damasceners bewaken om mij te grijpen. En door een venster in de muur, want dat was een klein mannetje, Paulus, met een mandje, met een klein mannetje, en dat is niet echt nobel of edel, dat is in de oudheid zeer, ja, dat is dus denigrerend. Door een venster in de muur werd ik in een mandje neergelaten en ontkwam ik aan zijn handen. Hij beschrijft hier een aantal van de problemen die hij gehad heeft. Wij zullen delen in zijn lijden. We vieren de maaltijd van Yeshua. Hij heeft voor ons geleden, maar wij zullen ook delen in zijn lijden. En Romeinen 8, even terugbladerend, Romeinen 8, vers 17. Romeinen 8, vers 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, dat doen we dus, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dus het lijden van de tegenwoordige tijd, dit leven, is een voorbereiding voor de eeuwigheid. En ja, ik ben zelf ook, ik ben kleinzerig hoor. Ik bedoel, het minste kleinste pijntje en ik grijp hem naar de paracetamol. Dus ik hou helemaal niet van lijden. Sportmensen, die hebben daar vaak een beter, die gaan daar bewuster mee om. Die pijnigen hun lichaam, die gaan tot het gaatje. Om maar dat hier. Delen in zijn heerlijkheid. Die delen in zijn heerlijkheid, dat is onze gouden plak. En sportlui die doen alles om te winnen. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk, mentaal. 'S Avonds om 8 uur, dan hebben ze nog geen pilsje op en dan zeggen ze, ik moet naar huis. Oh joh, het is net zo gezellig blijven. Nee, want ik moet mijn slaapritme niet verstoren. Alles voor die overwinning. Misschien hebben sommigen van jullie die van andere tijden sport gezien van Barbara de Loor. Nee. Nou, ik heb er stukjes van gezien. Maar Barbara de Loor, die werd altijd vierde. Lange afstandsschaatster. Altijd vierde. Bij WK-afstanden. Altijd net buiten het podium. Geen goud, geen zilver, geen brons. En ze deed er alles aan. Ze was al 28 en haar ouders zeiden, joh, stop er nou toch mee. Je hebt een paar bronzen medailles in Nederland gehaald en dat WK-afstanden, dat haal je toch nooit, stop er nou mee. En toen werd ze uitgenodigd door Annie Vriesinger om een incel in Duitsland te gaan oefenen met haar. Heeft ze dus 2 jaar lang is ze de trainingspartner geweest van Annie Vriesinger, die heel veel medailles had. Maar dan was het niet alleen, zeg maar, dan was het niet alleen fysiek en mentaal. Ze verging van de heimwee. Ze verging van de heimwee. Ze heeft het 2 jaar lang volgehouden. En na 2 jaar lang haalde ze op de 1000 meter WK afstanden haar gouden plak toen ze 30 was. Goud. We kunnen een voorbeeld nemen daaraan. Paulus noemt ook die dingen. Lijden. Voor de overwinning. Hier staat het ook, we lijden in de tegenwoordige tijd, maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid. Die heerlijkheid die zal veel langer zijn dan dat korte lijden nu. We lijden voor het evangelie, staat er in 2 Timotheus 1 vers 8. Maar ik wil gaan naar het lijden van Petrus. Johannes 21 vers 18. Want wij... Ik hou de tijd in de gaten. want ik heb iets beloofd. Johannes 21, vers 18. In Amerika, daar heb je ook heel veel predikanten die hebben een... Misschien heb je er wel eens van gehoord. Die hebben een prosperity gospel. Als je God gehoorzaamt en als je je tiende betaalt en als je braaf doet wat God zegt, dan zal het goed gaan met je. Met andere woorden, geen lijden. Ik heb hier geen prosperity gospel voor u. Ik heb hier een lijdens, een suffering gospel, een lijdens evangelie voor u. Ik heb hier een berichtje gelezen in de ND, 11 januari 2019, over Joyce Meyer. De Amerikaanse tv-predikant en bijbelleraar Joyce Meyer neemt afstand van wat het welvaartsevangelie, prosperity gospel, dat zij propageert in haar boeken en praatprogramma's. Daar neemt ze afstand van. Joyce Meyer is een wereldwijd populaire evangelist en veelgevraagd spreekster. Ze is vaak te zien bij de christelijke zender Family 7 en heeft meer dan 2 miljoen volgers op Instagram. In een opvallende videoboodschap erkent zij dat haar aloude opvatting over een direct verband tussen geloof en welvaart niet in balans was. Elke keer dat iemand problemen had, was het, dacht ik, omdat hij niet genoeg geloof had. Als je ziek werd, had je niet genoeg geloof. Als je kind stierf, had je niet genoeg geloof. Nou, dat klopt niet. Nee, gelukkig heeft God haar laten inzien dat het niet klopt. Maar het is wel erg. Want dan verlies je je baan en dan krijg je nog een trap na, want je zal het wel verkeerd gedaan hebben. Dan word je ziek en dan krijg je nog een trap na, want je zal het wel verkeerd gedaan hebben. Als je God gelooft, dan gebeuren zulke soort dingen niet. En als je God dient. Jozef diende ook God. En Daniel ook. En Petrus ook. Johannes 21, u bent er inmiddels, vers 18. Johannes 21, vers 18. Voorwaar, dat is na die 153 vissen en na 3 keer gevraagd van, heb gij me waarlijk lief? En hij zegt 3 keer, u weet het, Heer. Toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf. En gij ging waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zei Yeshua om Petrus te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem, volg mij. Dus is het mogelijk om God te verheerlijken met jouw dood? Ja. Maar dan wel op de juiste manier natuurlijk. Niet zoals sommige mensen van sommige geloven roepen. Al moordend rondgaan en dan zeggen God is groot. Dat is natuurlijk onzin. God verheerlijken met je dood. Hij zou martelaar worden in Rome. Hij zou God verheerlijken met zijn dood. Volgens de overlevering zijn Paulus en Petrus beide als martelaar gestorven in de stad Rome. Filippenzen 1 vers 29. Het staat hier, waarom weet ik niet. Maar ik weet zeker dat ik daar moet zijn. Filippenzen 1 vers 29. Oh ja, ja. Het is genade om voor God te lijden. Het wordt steeds erger. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die ge eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Als we dus even zinsontleding gaan doen, ik ben leraar talen. Aan u is de genade verleend, wat is de genade die verleend is voor ons, in Christus te geloven. Is er nog meer genade verleend? Ja, er is ook genade verleend om voor hem te lijden. Het is dus een genade als wij voor Christus mogen lijden. Goeddoende, niet kwaaddoende. Dat van dat Petrus, dat hij God met zijn dood verheerlijken zou. Het woordje getuige in het Grieks. Wie weet wat het woordje getuige in het Grieks is? Komt heel vaak voor. Ook van de twee getuigen in Openbaring 11. Maar Jezus is de trouwe getuige. Het woordje getuige in het Grieks is martoer. Martoer. Martoria. Strong 3141. Martoria, een getuige. Wat iemand getuigt, getuigenis voor een rechter. Marturion, getuigenis. Marturomai, een getuige meebrengen. Martus of Martur, een getuige. Dat woordje getuige is martelaar geworden in onze talen. Het Engelse woordje martyr is vrij hetzelfde als martour. Dat betekent martelaar. Le martyr in het Frans, martelaar. Het gebeurde zo vaak in het getuigen voor een heer in de eerste eeuwen, dat ze dat met de dood moesten bekopen. Zover zijn we nog lang niet hier in het Westen. Wel de kerk in de moslimlanden en de kerk in de communistische landen. Men kon dan heel, men had dan een altaar, en als je daar dus een paar korreltjes graan op gooide voor de keizer, dan was je vrij. Deed je dat niet, dan zei ze, nou breng maar terug naar het gevangen. En dan een paar dagen later hier. Als je offert, dan ben je vrij. Maar anders ga je dood. Niet, nou, nog maar terug naar het gevangen. Derde keer, nou, de laatste keer. Een paar korreltjes op het altaar en dan ben je vrij. En als je dat niet deed, dan was het of de gladiatoren of de leeuwen of wat het dan ook was, maar dan werd je te dood gebracht. Je was een getuige. Jij wilde niet de keizer aanbidden. Jij aanbad God. Je had een grotere heer, een hogere heer, Yeshua. Heel veel getuigen zijn toen gestorven, zodat het woordje getuige van het Grieks, martoer, in onze westerse talen is martelaar geworden. Martelaar. Zijn wij al zover dat we bereid zijn om martelaar, om getuige voor Yeshua te zijn? Ik heb dat laten voorlezen van die toren in Siloam. Om te laten zien dat Christus ook zegt van, en er bestaat ook in dat lijden een bepaalde toevalligheidsfactor. Die mensen, of wie die toren viel, die 18, die waren niet meer zondig dan andere mensen. Ze waren gewoon op de verkeerde plek. De mensen die in de Holocaust stierven, die 6 miljoen, die waren niet zondiger dan de Joden in New York. Het was waarschijnlijk eerder andersom. Ze waren gewoon op de verkeerde plek. Ze waren in Europa. Dus ook dat is een aspect van het lijden. Voor de dienst had ik over lijden en toen zei ook iemand van, ja, je moet erin berusten. Ik geloof dat Hans dat was. Je moet erin berusten. Dat zegt Paulus ook in, we gaan er niet naartoe, maar hij zegt het ook tegen Timotheus in 2 Timotheus. Aanvaard het lijden. Als je het lijden aanvaardt, dan is eigenlijk de helft van het probleem al opgelost. Als je er tegenin gaat en vecht en boos over bent, dan wordt het dubbel zo erg. Dat van sportkampioenen, dat heb ik al behandeld. Maar ik wil dat volhouden. Dan wil ik even naar Openbaringen 2 vers 3 gaan. Openbaringen 2 en 3. We zullen er heel snel doorheen hoppen. Openbaringen 2 en 3. Dat zijn de brieven aan de 7 gemeentes. En elke brief die eindigt met wie overwint. Maar dat betekent wel lijden en volharden en verdrukkingen. In 2 aan Efeze. Openbaringen 2 vers 7. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens. Aan Smyrna vers 11. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Aan Pergamum in vers 17. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Aan Thyatira in vers 20. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En ik zal hem de morgenster geven. Hoofdstuk 3. Aan Sardes, vers 5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. Aan Philadelphia, vers 12. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuilende tempel mijns gods. En aan Laodicea, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik, overwonnen en gezeten bent met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Volharding. Volharding. Romeinen 5, vers 1 tot 5. Romeinen 5, vers 1 tot 5. Het lijden dient tot volharding. Daar kunnen we het voor gebruiken. Romeinen vers 1 tot 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie we ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en toen en roemen. In de hoop op de heerlijkheid Gods, dat is de gouden plak. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Roemen in verdrukkingen. Daar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. Volharden. Ik heb een Bijbelprogramma, Online Bijbel. En daar kan ik woorden opzoeken, maar dan kan ik een verslijst maken van heel veel woorden tegelijk. Dus ik heb een verslijst gemaakt van: geef me alle Bijbelversen met overwinnen, lijden, volharden, strijden, vervolgen, gestreden, leed, pijn, verdrukking, verdriet en benauwdheid en benauwdheden. Nou, dat wordt natuurlijk veel te lang, want die Bijbel is heel dik. Dus zeg ik van: oké, ik richt me op de gemeente, ik richt me op u. Ik stel mijn zoekbereik in van Romeinen tot en met Openbaring. Ik heb het even gecontroleerd gisteren, dat is 10% van de Bijbel. Dat is 140 pagina's van de 1400. In die 140 pagina's komen deze woorden, die ik net allemaal opgenoemd heb, 152 keer voor. En dat zijn allemaal brieven aan de gemeente. En Openbaring, dat is de geschiedenis van de gemeente. Lijden. We moeten er zelfs blij over zijn, zegt Jacobus. Laten we naar Jacobus gaan. Ik ga zo afronden. Nog twee schriftgedeeltes. Eerst Jacobus. We moeten er zelfs blij over zijn. Ik vind wel dat hij overdrijft, hoor. Maar hij zegt het. Het staat in de Bijbel. Jacobus 1, vers 2 tot 4. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en er niets tekort schiet. En vers 12. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Uw gouden plak, de kroon des levens, die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. En ik wil eindigen met Romeinen 8. Romeinen 8, vers 35. Iets dat we altijd moeten vasthouden, wat dat lijden ook is in ons leven. Vers 35, Romeinen 8, vers 35 tot uit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Yeshua HaMashiach, Adonenu, onze Heer. Amen.